Het is inmiddels een jaar of... Je mag de volgende slide doen. Het is immers een jaar geleden dat ik aan de small group training heb gedaan. Ik weet niet of jullie weten wat dat betekent. Bootcamp. En het doel van die training was dat ik 10 kilo zou afvallen. En omdat het goed was om te doen. Omdat ik merkte dat bepaalde broeken niet meer pasten. En dat is mij gelukt. Half jaar heb ik erover gedaan. Dat betekende wel anders eten. Eén keer in de week gewoon trainen, maar dan ook keihard trainen. En het rare was toen het gebeurde, ik voelde me fit en ik zat vol energie. En momenteel doe ik er helemaal niks meer mee. Het is een jaar geleden en die kilo's die komen er gewoon heel makkelijk weer aan, eigenlijk. En als je naar de reclames kijkt, het verpand is elk jaar van het nieuwe jaar, dan komen al die reclames weer in over het fit zijn, over trainen, et cetera. En ik moet zeggen, ik heb me totaal 3 keer ingeschreven om te gaan fitnessen. En iedere keer weer begin je en dan heb je goede voornemen. En de langste periode die ik had, dat was 2 jaar. Maar daarna langzamerhand begint het minder te worden. En op plaats, dan sponsor je eigenlijk gewoon maandelijks de fitnessclub, zonder dat je er ooit komt. En ik heb achteraf altijd smoesjes om dan ook niet meer te gaan. Het zijn goede smoesjes. Geen motivatie, geen tijd, ja, geen zin, et cetera. Grappig is dat er een bijbeltekst is die mij ondersteunt eigenlijk in het feit dat het goed is om niet meer te sporten. 1 Timotheus 4, vers 7. Nee, nog niet. Nog niet. 1 Timotheus 4, vers 7. Daar lezen we iets over de oefening van het lichaam. Oefen jezelf in de godsvrucht, want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van de tegenwoordige en het van de toekomende heeft. Tot zover. Als je alleen deze passage leest, heb je eigenlijk gelijk een argument om eigenlijk niet meer te gaan sporten. Het is toch van weinig nut. Je hebt er niet veel aan, staat hier. Maar natuurlijk moet je dit ook in de context lezen van waar het in is geschreven. En daarom is het ook goed om het hele stuk te lezen met elkaar. En dat is 1 Timotheus 4, de versen 1 tot en met 10. Een klein stukje. En daar staat, maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen, gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen om onder dankzegging aanvaard te worden. De volgende ziet, want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als u de broeders en de zusters deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. Tot zover. Oefen uzelf in de godsvrucht.
Dat is goed, staat er ook.
Als hoofdthema. En in dit gedeelte moedigt Paulus Timotheus aan om zichzelf te oefenen in diezelfde godsvrucht. En in de NBV wordt gesproken over een vroom leven leiden. Een godsvruchtig leven leiden. En hij vergelijkt het eigenlijk met het oefenen van het lichaam, het trainen. Lichaamstraining is niet zo belangrijk als de training van de godsvrucht. En dit stuk heeft alles te maken met geestelijke fitheid. Want hoe meer je oefent in de godsvrucht, hoe geestelijk fitter je bent. Het gaat ten diepste om het navolgen van Jezus en je dagelijkse wandel met God. De zonde heeft ons vijanden gemaakt van God en Jezus heeft door zijn bloed onze zonde op zich genomen en ons gerechtvaardigd tegenover God. En of je geestelijk fit bent, merk je onder andere door een innerlijke vrede die je hebt. En een innerlijke vrede, een vrede die alle verstand te boven gaat. En deze vrede heeft Jezus gegeven. Deze vrede heb je zelf in alle omstandigheden. Want hij was zelf die vrede. En zoveel christenen onder ons hebben kennis van die vrede. Maar worden overstelpt door stress, zorgen, geestelijke moeheid, teleurstelling in anderen. En dit zou niet moeten. Wij zijn niet gered omdat we de woorden van het evangelie hebben gehoord. Alsof die woorden een stel geluidstrillingen zijn die onze oren zijn binnengedrongen. Als we alleen het evangelie horen, dan zijn wij niet veranderd. Als er in de Bijbel staat, hoor of wie oren heeft, dan wordt er ontvangen bedoeld. Tot je nemen. Als we het evangelie tot ons hebben genomen, hebben aangenomen, dan zijn wij gered. Er is dus duidelijk een actie van onze kant uit om te doen. Geestelijk fit word je niet alleen van luisteren naar mijn preek of naar preken van andere mensen, of alleen maar te luisteren naar de woorden van Jezus. Het komt van een manier van leven. Handen en voeten geven aan je geloof. En vanuit jouw geloof leven. En er zijn twee dingen nodig om een godsvruchtig leven te leiden. En allereerst is het alleen mogelijk als wij een levende relatie hebben met Jezus, met God. Het is niet voldoende alleen een bekeringsmoment te hebben waarop je ja zegt tegen Jezus, want het gaat veel verder dan dat. Door de bekering heb je niet opeens gelijk een persoonlijke levende relatie, want dat moet groeien. Het is net als in het dagelijks leven een echte relatie. Je luistert naar Jezus, je besteedt tijd met hem, je aanbidt hem, je dankt hem. Er is interactie. Het zou toch raar zijn als ik in 2006 met mijn vrouw Rut zou zijn getrouwd. En ik heb haar na die tijd, inmiddels ongeveer 12 jaar, 13 jaar, dat ik aan al die tijd niet meer spreek. Dan zou ik eigenlijk op papier getrouwd zijn. En in het dagelijks leven merk ik niets van haar. Dat is toch geen levende relatie. En het tweede wat belangrijk is, is dat wij in onze relatie met Jezus eigenlijk volledig afhankelijk zijn van de rol die de Heilige Geest heeft in ons leven. We kunnen niet werken aan onze relatie met Jezus en geestelijk fit zijn als we niet de belangrijke rol van de Heilige Geest erkennen in ons leven. Want het is zijn taak om jou geestelijk fit te maken. Het is niet een intellectueel leren, maar een ervaring, waarbij het niet alleen maar om een gevoel gaat. Gebed speelt hier wel een hele belangrijke, cruciale rol hierin. En te veel van ons christenen, op zijn tijd ik ook, doen het op eigen kracht. We ontvangen Jezus, maar gaan door met het leven met Jezus op eigen kracht. Je kunt niet Jezus volgen op jouw eigen kracht. Geestelijk fit zijn kun je ook niet alleen. Gods aanwezigheid in de vorm van de Heilige Geest is nodig. Anders leer je het alleen maar intellectueel. Op eigen kracht Jezus volgen is een garantie om in de valkuil van de tegenstander te trappen. Een levende relatie is alleen mogelijk door de kracht van de Heilige Geest die in ons is. En er is één heel groot obstakel om geestelijk fit te zijn en te blijven. En dat is nodig. Het is een woord dat zoveel van ons wil kennen. En het heeft een positieve en het heeft een negatieve lading. En iedereen kent dat woord. Discipline. Wat heb je nodig om elke dag een relatie aan te gaan? Wat heb je nodig om geestelijk staande te blijven in goede en helemaal in moeilijke tijden? En dat is discipline. Soms wordt er gesproken over ambitie hebben, ambitieus zijn. Is het niet gek dat we in het dagelijks leven zonder veel moeite discipline laten zien? We staan op om 7 uur of eerder. We kunnen opleiding volgen voor 4 jaar. Hard studeren. We rennen misschien 2 keer per week een rondje. We hebben discipline, we hebben ambitie. Maar als het gaat om ons de zaken in het geloofsleven, dan ineens zijn wij onze discipline kwijt. Discipline betekent trainen en leren. Of zoals hier in deze Bijbeltekst vermeld staat, discipline is oefenen. Door het uitoefenen van discipline in godsvrucht creëer je een gedragspatroon. En door dit gedragspatroon ontwikkel je een karakter. Nogmaals, alleen in samenwerking met Gods Heilige Geest die ons hierbij helpt. Oefening in de godsvrucht. Een godsvruchtig leven leiden is een nieuwe manier van leven. Het is een manier om een gedragspersoon en een karakter te ontwikkelen. Worden zoals Jezus. En oefening in godsvrucht vergt training. En het probleem is dat dit niet vanzelf gaat. Waarom? Omdat het niet in onze natuur zit. En er zijn twee waarheden die nogal eens worden verwacht over het leven met Christus en in Christus. En de eerste waarheid vinden we in Romeinen 6, vers 3 en 4. Staat er al. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En wat we hier lezen is een positionele waarheid. Dit is onze positie. Dit is het startpunt. Jezus Christus heeft iets in ons gedaan op het moment dat wij tot bekering zijn gekomen. Hij heeft ons nieuw leven gegeven. En de tweede is een praktische waarheid. Oftewel, is het te zien? Verandert het ons? Dat is de praktische zijde. En de praktische zijde, de praktische waarheid, loopt bijna als een rode draad door het hele Nieuwe Testament. En we lezen dit in Efeze 4 vers 1, dat is de volgende sheet. Efeze 4 vers 1, daar staat, zo roep ik, Paulus, de gevangene in de Heere op, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig bent. Waardig is. God heeft ons geroepen. En als het goed is, hebben wij zijn roep gehoord en aangenomen. En de vervolgstap is om te wandelen in die roeping die hij ons heeft gegeven. Romeinen 12 vers 1. Daar staat, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw ware eredienst. Het oefenen in de godsvrucht betekent toewijding om onszelf als een levend offer te geven. En een offer kost moeite. Doet soms pijn. Om te kunnen groeien van positionele waarheid naar praktische waarheid is toewijding en discipline nodig. Getuigen van Jezus zijn en staande blijven. En de ware eredienst begint zodra je de kerkdeuren hier verlaat, in jouw dagelijks leven. En het woord oefenen, wat wij in de eerste tekst hadden gezien, dat betekent, komt voor van het woord gymnazo, afgeleid van gymnastiek. Fysieke training is goed, is nuttig, maar te trainen in godsvrucht is veel beter. En de reden is dat de training in godsvrucht niet alleen nuttig is voor nu, maar dat dit ook van nut is voor ons leven na de dood. Datgene wat wij hier uitoefenen in godsvrucht is van waarde voor ons leven nadat wij heen gaan. En als je geestelijk fit wilt zijn, dan is het ook belangrijk om op geestelijke training te gaan. Bij wijze van spreken. En noodzakelijk is dat dit dagelijks gebeurt. Ik weet niet of jullie de reclames kennen die af en toe voorkomen van een veelbelovende afslankpil, waarmee je binnen enkele dagen zoveel kilo kan afvallen. En meestal zijn er dan twee foto's te zien. Een foto van voor en een foto van na. Zeg maar. Eigenlijk raar is, zo'n pil bestaat helemaal niet. Dat is alleen maar misleiding. Als je echt fysiek fit wilt zijn, of geestelijk fit, dan is gewoon training, oefening noodzakelijk. En niet een pil. En dat is onze keuze om het wel of niet te doen. En we lazen net in Romeinen 6 vers 4 dat we in Christus Jezus een nieuw leven hebben gekregen. Wij kunnen en mogen in dit nieuwe leven wandelen. Doen we het. Het is aan ons om op een gegeven moment op te zeggen, we volgen hem op het moment dat wij tot bekering zijn gekomen. We hebben de positie. We hebben een nieuw leven. En als je voor kiest om in dit nieuwe leven te wandelen, dan word je gebracht van positie naar een praktisch leven. En als je die positie hebt, waarom niet gelijk dan in de praktijk brengen, zodat je de vruchten in je leven gaat zien en geestelijk fit wordt. Nieuw leven heb je gekregen om bovennatuurlijke vrede te ontvangen en geestelijk fit te worden. En toch blijft het vaak moeilijk. Iedereen van ons kan beamen dat oefenen in godsvrucht lastig kan zijn. En hebben jullie een idee waarom dat is? Ja, ik geef zo meteen een antwoord. Nee. Het punt is dat het nieuwe leven het precies het tegenovergestelde is van ons oude leven. Ons oude leven met onze eigen verlangens, dat gaat gewoon automatisch. Dat kunnen we gewoon automatisch leven. Maar het nieuwe leven, dat gaat niet op de automaat. Dit gaat niet automatisch. En daar heb ik ook hulp bij nodig. Het is ook niet zo dat je van de een op de andere dag opstaat en zegt, ik volg Jezus en je hebt gelijk een diepe relatie met hem. En je kunt het natuurlijk wel zeggen, maar daadwerkelijk volgen gaat gewoon niet in één keer. Nogmaals, training, discipline is nodig om je oude leven te overwinnen en het nieuwe leven te blijven wandelen. Volharding ook. We hebben die positie gekregen, dat staat vast. Dat blijft. Maar we hebben de kracht van de Heilige Geest nodig in ons, die ons daarbij helpt. En het enige wat er nog overblijft is, als God die middelen gegeven heeft, is onze keuze. Dat is alles. Romeinen 12 vers 2, de volgende sheet, staat: en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede en welk behagelijk en volmaakte wil van God is. Het begint allereerst in ons denken. Oefenen en trainen om anders te denken. Want als we anders gaan denken, dan gaan wij de gezindheid van Jezus krijgen. Als we anders leren denken, dan gaan we leren denken zoals Jezus dacht. En zonder de hulp van de Heilige Geest is het eigenlijk indoctrinatie. Want het leeft er niet. De Heilige Geest werkt dit in ons uit als we hem de ruimte geven. Als we innerlijk veranderen in ons denken, dan verandert de manier waarop wij met situaties omgaan, waarop wij reageren. Het verandert de manier waarop we leven. Het verandert de manier waarop we naar omstandigheden kijken. Het verandert de manier waarop we als gemeente naar elkaar kijken. En naar de mensen om ons heen. Ons verlangen wordt er niet als eigen verlangen. Maar wordt omgevormd naar zijn verlangen. Heel veel geloofszaken worden vaak op een gegeven moment als een moeten gezien. Maar het is belangrijk en noodzakelijk om het moeten gelijk of geleidelijk te veranderen naar een willen, naar een verlangen. Onze diepste drijfveer is een verlangen om Jezus en God te dienen. Het is niet goed als het moeten is om Jezus te dienen, want dan bedrijf je godsdienst. Je verandert er innerlijk ook niet door. En het gevaar is dat je er dan wettisch door wordt en iedereen gaat vergelijken met jezelf. Je gaat de Bijbel lezen en je spiegelt de anderen eraan. Geef de ruimte aan de Heilige Geest om jouzelf stap voor stap over te brengen, om het moeten om te zetten in een verlangen. God verandert jou door jouw manier van denken. Door onze manier van denken te veranderen, willen we God en Jezus dienen. Hoe worden we geestelijk fit? Door een nieuwe manier van denken. En dat betekent de woorden van geloof tot je nemen. Alles wat er in de Bijbel staat, serieus nemen. Worstelen. Want je kunt niet alles begrijpen. Ik heb zelf nog teksten waar ik mee zit te worstelen. Maar je bent bezig met Gods woord. Samenkomen met andere christenen zo vaak mogelijk om over hem te praten. Over God. In je eentje geloven gaat niet. Het is onmogelijk om in je eentje staande te blijven. God heeft de gemeente ingesteld om als onderlinge leden van het lichaam elkaar te helpen. Met alle neuzen dezelfde kant weer op. En zelf in christelijk Nederland is het nodig dat we weer gaan herontdekken wat het betekent om innerlijk te worden veranderd en wat daarvoor nodig is. Want wereldwijd groeit het christendom. Maar het raar is, de aantallen blijven gelijk. En waarom? Dit komt omdat de aantallen in de westerse landen aan het afnemen zijn. In Nederland sluiten wekelijkse kerken hun deuren. En wij als christenen zijn een kleine marge geworden in onze samenleving. En weet je de reden dat Paulus Timotheus aanmoedigt om te oefenen in godsvrucht? Want in de gemeente waar Timotheus zat, waren er heel veel dwaalleraars actief. Dwaalleraars actief en leerlingen van demonen aan het werk. En je kunt er heel eng over denken, maar eigenlijk is het heel simpel. Als we Jezus niet kennen, weten we ook niet welke zaken ons van hem afhouden. Met als gevolg dat we teleurgesteld kunnen raken en van ons geloof afvallen. Als we niet geoefend zijn om geestelijk fit te zijn, dan kunnen bepaalde dingen onze gedachten beïnvloeden. En ik ben ervan overtuigd dat de evangelische wereld in het Westen al is besmet met het denken van de wereld. Euthanasie, voltooid leven, evolutietheorie, dwalingen via internet die zijn toegang hebben gekregen binnen de gemeente. Het is schadelijk en funest. Het gaat om Jezus. Focus je op hem. Wij christenen hebben het steeds drukker en worden steeds meer verleid door het doen van andere dingen dan onze relatie met Jezus te onderhouden. Weinig tijd meer om samen te komen met andere christenen. Te druk. Andere prioriteiten worden gesteld. En oefening in godsrug is een radicale innerlijke keuze voor Jezus. En je zult begrijpen, je kunt hier niet halfslachtig mee omgaan. Het betekent ook dingen laten zien. Want het wordt steeds lastiger om te geloven. Het wordt zelfs als een belofte weergegeven dat in de laatste dagen het moeilijker zal worden en een geloofsafval plaatsvindt. Jezus waarschuwt onszelf in de eindtijdreden. Zie toe dat niemand jou verleidt. Paulus waarschuwt hier ook in dit stuk. Overal ligt de verleiding op de loer om je op andere zaken te richten dan op hem. En zelfs in de gemeente gebeurt het. Zelfs in je eigen leven kan het gebeuren. Zelfs toen gebeurde het. Maar juist nu ook. Juist nu de tekenen die Jezus ons gegeven heeft over de eindtijd nu steeds heftiger aan het worden zijn. Het is heel makkelijk. Het is heel makkelijk. Begin vandaag met een keus te maken om je wandel met God tegen het licht te houden, onder de loep te nemen. Zet die goede internetpreek even opzij. Laat dat boek van die christelijke schrijver links even liggen. Het zijn goede dingen. Kan ook later. Zoek een plek waar je alleen kunt zijn. Pak een Bijbel, lees de Bijbel, bid tot God de Vader. Jouw relatie met hem. Dank hem. Praat met hem. Laat je veranderen door wat hij op dat moment tot je te zeggen heeft. En laten we ook, zoals Paulus het mooi zegt in een van zijn teksten, de wedloop van het leven lopen die voor ons ligt. De eindstreep halen met onze ogen alleen maar op Jezus gericht in deze wedloop van het leven. Het is een lied. Oefenen in de godsvrucht, geestelijk fit zijn, zodat wij elkaar kunnen helpen om fit te worden. Zodat wij doorspekt zijn van de getuigenis van Jezus, omdat ons innerlijk veranderd is door een hervorming van ons denken. Dit is onze ware eredienst voor Jezus, voor God. Dit brengt vruchten voor die mensenlevens veranderd, inclusief ons eigen leven. Mensen gaan zien dat wij bij Jezus horen. Alleen Hij is het waard om gediend te worden, want dat heeft eeuwigheidswaarde. Amen.